NPO Radio 1. VPRO NTR.
Radio Doc met Anton de Goede.
Ja, goedenavond. Welkom bij Radio Doc, waarin we ook vandaag weer enorm aansluiten bij de actualiteit. Misdaad houdt sommige delen van Nederland in zijn greep. Wietteelt, heling, afrekeningen, uitkeringsfraude. In onze reeks De Industrie laten we de al dan niet zware criminelen zelf aan het woord. Zo rond 9:50, aflevering 4. Met Inge, haar ware naam is bij de redactie bekend. Inge die bakken met geld verdient als, zoals het heet, makelaar voor de wietindustrie. Maar dat dus later. Nu eerst komen we toe aan onze lange documentaire. Een documentaire van Tom Roduin. Een maker die al vanaf 1971 bijdrage levert aan programma's als Het Zout in de Pap van de VARA, VPRO Maandag, Buiten Beeld, Passages Passanten en vele andere culturele media- of documentaire programma's. Wij brengen vanavond zijn gloednieuwe documentaire getiteld Hanna en Nika, waarin hij Hanna van Binsbergen portretteert. Hanna van Binsbergen die door kenners wordt gezien als de meest getalenteerde dichter die er nu in Nederland rondloopt. Vreemd genoeg is de publiciteit rond haar persoon en werk tot nu toe behoorlijk gering. Van Binsbergen, nog maar 24 jaar oud, houdt zich namelijk vaak schuil. Maar hierdoor liet Tom Roduin zich niet afschrikken. Hij sprak de afgelopen tijd meermaals met haar af, onder meer in het studentenhuis van de illustere vereniging Unica, waar de dichteres sinds 2 jaar woont. Ook wilde Roduin graag weten wat de dichteres, die filosofie studeerde, heeft met de begin deze eeuw jong gestorven Russische dichteres Nika Turbina, over wie Van Binsbergen een hoorspel schreef dat later dit jaar op deze zender zal worden uitgezonden. Ogenschijnlijk is wat beide bindt een zeer jeugdig succes, gekoppeld aan een inktzwart wereldbeeld. Luister naar de documentaire Hanna en Nika.
Ik zou zo graag willen dat jullie jezelf konden zien, zoals ik vanochtend planten en vogels zag die de geesten volmaakt verduisterden. Maar als dat niet kan, ik begin te geloven, Tanja, dat ik misschien niet in een huis wil wonen.
Het is nog een beetje een...
Ja, dat is mooi. Ja.
Dit is de woonkamer, ja. Ja, hier zitten we vaak. Nee, de keuken is namelijk...
Nee, die ziet er schoon uit. En hoeveel mensen wonen hier?
Er wonen hier 10 mensen.
Шинутихли город спит, старый ли... Уже не шумит, маленький гном выйдет во двор. Этому гному нужен простор.
Iemand die dus blijkbaar op heel jonge leeftijd heel getalenteerd is, dat werkt altijd een soort nieuwsgierigheid. Dus ik ben dat werk op gaan zoeken. Ik was erg verbaasd dat het dus daadwerkelijk heel erg goed was.
De 24-jarige dichteres Hanna van Binsbergen kreeg dit jaar de VSB Poëzieprijs als jongste in de geschiedenis van deze prijs. Voor haar bundel Kwaad Gesternte ontving ze ook de Herman de Koningprijs voor het beste debuut. Niets aan Kwaad Gesternte verraadt dat het een debuutbundel is, al dus het juryrapport van de VSB Poëzieprijs. Of het moet nu juist de onbevangenheid zijn waarmee de dichteres haar lezers tegemoet treedt. Niet gehinderd door de last van de verwachtingen. Een grote aanwinst voor de Nederlandse poëzie.
Ik zou het heel jammer vinden als mensen dit gingen lezen als een heel depressief boek of zo. Want er zit ook heel veel strijdvaardigheid in. En er is natuurlijk altijd zo'n behoefte om mensen een beetje in te delen in categorieën. En ik zou het heel jammer vinden als ik in het hokje die depressieve dichter zou komen. Ja, er zit inderdaad treurnis en woede in dit boek. Maar er zitten ook heel veel andere dingen in. Er zitten ook heel veel grappen in. En dat vind ik altijd... Ik vermaak me er altijd mee dat mensen vaak als ik een grap maak niet denken dat ik een grap maak, omdat blijkbaar ik heb een beetje het imago van een heel serieus meisje. Nou, dat valt erg tegen.
Hanna van Binsbergen studeerde filosofie en woont sinds 2 jaar met 9 anderen in het studentenhuis van Unica aan de Reguliersgracht in Amsterdam, opgericht in 1850. Unica is tegenwoordig weliswaar gemengd en geen onderdeel meer van het koor. Maar een aantal omgangsvormen in het grachtenpand zijn nog als in de 19e eeuw.
Echt hele steile trappetjes.
Ja, ze zijn ook nogal afgesleten door... Ik geloof dat ze wel erg oud zijn. Ja, niet helemaal zo oud als het huis zelf, maar... Het huis is gebouwd in 1734. Ah. Dus mensen donderen hier wel eens vanaf.
Oh ja?
Ja.
Als ze te veel biertjes gedronken hebben?
Ja, ook wel eens gewoon als ze zo net iets onhandig zwaars in hun handen hebben en zich dan niet vasthouden. Hé, hey, Ivo.
Maar dat is niet vandaag. Om hier vanaf te flikkeren.
Nee, dat is niet fijn. Dat is mij ook wel eens overkomen.
Hallo.
Ja, dit is iemands kamer.
Ja, hier iemand die cello speelt.
Ja, en zo is dat. En klapcymbal.
Oh ja.
Dus, ja. Even kijken.
Moeder. Is dit een aanspraaktitel hier?
Ja. Ja.
Of zuster?
Nee, alleen broer. Alleen broer.
Ik neem morgen dramatisch ontslag van mijn werk. Ik heb deze domme shit niet nodig in mijn leven. Waar moet ik mijn dagen mee vullen? Niemand stelt prijs op mijn zieke gezicht. Ik wil van mannen houden, maar ik ben bang dat ze me zullen vermoorden. Mijn bundel gaat heel veel over werk. Ik heb dat eigenlijk altijd gezien als een soort vrijwillige slavernij. En ik dacht, waarom doen mensen dit? Ja, met ook steeds korter wordende studententijd en al op de middelbare school oriëntatie over loopbaan en dat soort dingen. Ja, dat wordt de jeugd ook opgedrongen, maar ze komen ook niet echt in opstand. Ik heb het idee dat de jongens en meisjes van tegenwoordig tamelijk tam zijn.
Wat Van Binsbergen tot een typische representante van haar generatie maakt, is haar vergeefse, doch hardnekkige zoektocht naar een geloofwaardig politiek vergezicht. Al dus Piet Gerbrandy in De Groene Amsterdammer.
Toen ik op de middelbare school zat, geloofde ik volgens mij tamelijk serieus in dat er op een gegeven moment een grote socialistische revolutie zou komen. Dat geloof ik niet meer. En dat vind ik ook wel jammer op een bepaalde manier. Ik vind Marx nog steeds relevant. En ik lees graag Marx. Maar dat idee van een groot gelukkig einde aan de geschiedenis, ik geloof dat niet meer. Maar dat betekent niet dat ik alle hoop heb opgegeven. En dat er strijd gevoerd kan worden en dat er winst behaald kan worden. Met pijn in mijn hart nam ik jaren geleden afscheid van de grote strijd. Maar de kleine strijd kan niemand meer voor mij verpesten. Iemand zei ooit boven het lijk van een dichter dat hij een betere wereld waardig was. Jij spuugde hem in zijn gezicht omdat dat domme gelul precies is wat er mis is met de wereld. En het stemde de dichter somber dat hij zo'n mooi moment niet meer mee mocht maken.
Waar staat de afkorting UNICA voor?
Uno nomine juncti colimus amicitiam. Onder één naam verenigd onderhouden wij de vriendschap. Ja, we voelen ons erg met elkaar verbonden. En er is een tekst uit 1950 en die heet De Vriendschap en het Feest. Die gaat over wat UNICA is en wat vriendschap is, want UNICA gaat eigenlijk voornamelijk over vriendschap.
En daar hangt die aanspreekvorm ook mee samen?
Broeder, ja.
Kijk, wanneer slaagt dat idealisme dus? Zorgen dat er een ruimte is die niet helemaal opgeslokt is door de markt. Nou ja, dat slaagt op kleine schaal de hele tijd. Dus ik heb nu ook in dit huis waar ik woon, wij hebben een heel gezamenlijke manier van leven gevonden die niet gedicteerd is door een bepaald marktprincipe. En dat soort dingen, dus de soort spontane sociale houding die mensen tegenover elkaar hebben, die is niet alleen sociaal, maar dat heeft ook socialisme in zich. Dus kleinere revoluties en kleinere bewegingen waarin mensen zichzelf organiseren, die kunnen slagen. En ik vind het belangrijk. Ik ben niet een grote activist. Ik zie mijn rol als bijvoorbeeld over dit soort dingen praten op de radio. We moeten strijd blijven voeren, dat is het meer.
Maar waarvoor precies?
Voor een vorm van leven die menselijk is en niet gedicteerd is door grote krachten zoals de markt.
Jij bent nu de koning van Unica.
Ja.
Wat houdt dat in?
Dat houdt in dat als er iets misgaat, dan is het mijn schuld. En als er iets goed gaat, dan heb ik het niet gedaan. Het is een ceremoniële functie. Ik ben het hoofd van deze club. Maar verder is het natuurlijk allemaal in diepste nevelen en geheimen gehuld. Dus ik kan er niet al te veel over zeggen natuurlijk.
Maar word je dat bij anciëniteit?
Nee, het is de vorige koning kiest de nieuwe koning.
Oh, je wordt ook zo aangesproken?
Koning?
Ja?
Ja, had ik ook als ik gewoon het soeterijn binnenkom en een kopje koffie ga drinken. Hey, koning. Ja.
Ik heb een bepaalde terughoudendheid tegenover een soort behaagzieke kant van het dichterschap, die ik zeker ook zelf heb. Het is ook makkelijk en prettig om dus inderdaad te schrijven over hoe ellendig je je voelt en over hoe vreselijk de wereld is en hoe verdrietig we met z'n allen zijn. Dat heeft echt zijn beperkingen. En ik weet nog op de dag van mijn bundelpresentatie dat ik daar eigenlijk best wel kapot van was. Dat ik ineens heel erg bang was dat ik een heel depressief boek had geschreven wat mensen eigenlijk alleen maar verdrietig zou maken. Dat is iets wat ik in mezelf wantrouw. Dat ik makkelijk schrijf en makkelijk praat over ellende. En dat heeft iets behaagzieks of zo. Dat is, en dat is eigenlijk helemaal niet hoe ik in de wereld wil staan. Maar het is makkelijker dan strijdbaarheid of idealen.
Hanna van Binsbergen groeide op in een groot gezin in Haarlem. Haar vader is cultureel antropoloog, filosoof en dichter. Hanna voelde zich al snel te volwassen voor het kinderbestaan.
Zonder mezelf heel erg bijzonder te willen vinden, had ik toch wel een aparte manier van naar de dingen kijken als kind. Die vaak er wel uitsprong of zo. En die andere kinderen ook niet helemaal begrepen. En ik leed daar wel ook best wel onder. En nou, mijn ouders zeiden ook altijd tegen mij van je bent bijzonder. En ik was dus ook al op vrij jonge leeftijd bezig met in eerste instantie heel veel tekenen en ook gedichten schrijven. Dat deed ik ook. Maar ik kon juist niet wachten om volwassen te zijn als kind. En ik vond het vreselijk om een kind te zijn, omdat dat dus ook betekende dat je allemaal kinderachtige dingen moest doen en niet begrepen werd door andere kinderen. En vooral dat je dus het moet optrekken met andere kinderen. En dat je in zo'n soort schoolstructuur gevangen zat. En dat voelde voor mij echt als een gevangenis. En ik kon niet wachten om op mezelf te gaan wonen en allemaal interessante boeken te gaan lezen in mijn studietijd en dat soort dingen. Voor mij was wel het moment dat dus inderdaad die tijd aanbrak, dat ik dus op mezelf kon gaan wonen en studeren en zo. Toen had ik het best wel heel erg moeilijk, omdat ik had al die dingen die ik wilde, maar ik was nog steeds ongelukkig. Daar lag het dus blijkbaar niet aan.
Tijdens de oorlog hebben hier 12 Joden ondergedoken gezeten. En die hebben allemaal de oorlog overleefd. En daar heb je dit zoldertje. En tijdens de oorlog woonden hier erg weinig studenten. Er woonden eigenlijk alleen maar Ivo Schuffer en zijn zus. En Ivo Schuffer was een unicist. Hij is later hoogleraar geschiedenis geworden aan de UvA. Hij was eigenlijk de grote mastermind achter dit hele plan. Hij had niet de AR-verklaring getekend. Hij zag er vrij jong uit, dus hij probeerde over te komen als een schooljongen. Dus hij schoor ook zijn benen, zodat hij eruit zag als een korte broek kon dragen. En dat was hoe hij zich voordeed. En die mensen die hier dan onderdoken, die woonden eigenlijk aan de achterkant van het huis, zodat je ze niet kon zien door de ramen. En op het moment dat dan er iemand binnen zou komen die ze zou kunnen verraden, moesten ze allemaal snel de matras omkeren, zodat ze niet warm aan zouden voelen. Alles een beetje verstoppen en dan heel snel hierheen gaan.
Dit zoldertje?
Naar dit zoldertje gaan en daar moesten ze dan met z'n allen zich verstoppen.
Ik was best wel heel erg eenzaam ook aan de universiteit. Ik ging filosofie studeren en ik dacht dat er allemaal mensen zijn met wie ik het heel goed kan vinden. En er waren ook wel een aantal mensen met wie ik het best wel aardig kon vinden. Alleen op het moment dat je in zo'n stad zit en je woont ergens en die mensen wonen weer ergens anders en je ziet elkaar dan, je hebt twee keer in de week college, dan dan ben je alsnog gewoon een heel groot deel van de tijd helemaal alleen. Ik weet niet, misschien dat ik ook gewoon zodanig veel alleen was met mijn gedachten. Ik werd echt heel, heel erg ongelukkig. Dat was ik was dat ook al gewend. Want dat was ik dus als kind in middelbare scholier, was ik dat ook eigenlijk een groot deel van de tijd. Maar ik dacht wel, ik had wel echt best wel grote hoop dat het dus daaraan lag. Dus dat het lag aan op school moeten zitten en dingen doen die eigenlijk te makkelijk voor me waren. Maar dat bleek toch niet helemaal waar. Ja, misschien dus ook doordat ik de hoop niet meer had dat ik een soort van concrete oorzaak kon aanwijzen waar het nou door kwam, dat het allemaal ook nog een stuk erger werd. Ja, dat is eigenlijk ook wel beter geworden toen ik niet meer zo eenzaam was. Dus toen ik met een aantal mensen hier ging wonen, ja, toch een soort hele hechte vriendschappen had met mensen. Dus dat, dan word je ook niet meteen gelukkig, maar je bent in ieder geval niet meer zo alleen.
Anders dan de meeste van haar leeftijdgenoten is Hanna van Binsbergen niet permanent online. Ze heeft geen smartphone. Aan sociale media doet ze niet.
Ik moet ook wel eerlijk zeggen dat ik dat ook wel heel vervelend vind, hoor. Om altijd bereikbaar te zijn. Ik heb toch wel vaak, ja, dat nemen mensen me niet altijd in dank af, maar dat ik gewoon heel lang niet mijn mail check, niet achter mijn computer zit en mijn telefoon nauwelijks opneem. Dus, maar dat vind ik ook wel weer, omdat ik mezelf dat wel enigszins kan permitteren als ik aan het werk ben. Want ja, dan moet je ook niet het gestort worden.
Haar stamcafé is Krom, in de Amsterdamse binnenstad.
Toen ik begon met schrijven was Lucie Per een groot voorbeeld. Zo'n ontzettende levenslust als iemand als Lucie Per in ieder geval uitdraagt, dat heb ik niet. En dat heb ik soms in het schrijven, maar meestal toch eigenlijk ook niet. Het is eigenlijk een heel ander soort poëzie. Als ik aan Lucie Per denk, dan denk ik aan iemand die met een soort van getrokken zwaard op de poëzie afhuppelt. En ja, dat zou ik ook wel willen, maar dat doe ik niet. Ik ben zelf meer zo'n soort van Baudelaireaanse melancholicus die een beetje weg zit te kwijnen. Maar ik ben gewoon een beetje een depressief sukkel. Ja, ik ben gewoon een beetje een somber iemand. Wil je eigenlijk nog wat drinken?
Ja, goed idee.
Je kan één keer een perfect gedicht schrijven, maar je weet nooit of je daarna nog een keer zo goed kan doen. Ja, voor mij is dat ook gewoon een onzekerheid die altijd erbij hoort. Elke keer als ik iets nieuws schrijf, dan kost het me heel lang om te besluiten of dat nou eigenlijk goed is of niet. Daarom ben ik ook altijd zo verbaasd als mensen zeggen dat ze het zo leuk vinden om poëzie te schrijven. Of als mensen vragen van, is dat nou therapeutisch, dichten? En dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Het is vreselijk. Het is, je wordt er vooral gewoon de hele tijd mee geconfronteerd dat je het niet kan. Soms kan je het wel en dan is het fantastisch. Maar meestal is het, ja, lukt het gewoon niet zo goed. Of dan maak je heel veel aantekeningen en dan staat er nog één goede zin tussen. En dan ben je weer een maand verder voordat dat een gedicht is. Hier zie je dus een foto, volgens mij uit het lustrum van. Even kijken.
Dit is de voorzitters of de koningshamer?
Dit is de koningshamer, dus deze persoon was de koning. Ja, vroeger had je dus ook. Ja.
Maar die hamer is nog wel in gebruik?
Ja, die heb ik op mijn kamer liggen.
En dus als die gebruik je ook als je een toespraak houdt?
Ja, het is een hele mooie ivoren hamer. En volgens mij is het dus dit gemaakt op het lustrum van 1875. Toen ik die bundel heb geschreven, zat ik in een zeecontainer in Amsterdam-Noord. Nou, je kent misschien die complexen. Ik heb altijd het idee dat dat voortgekomen is uit een of andere hele vrede grap van iemand op een vergadering. Die zei van, ja, we kunnen die studenten ook gewoon in zeecontainers proppen. het schijnt dat sommige mensen het daar heel leuk hebben. Ik was niet een van die mensen. Ik kende niemand en ik zonder me heel erg af. En het is ook op de een of andere manier heel moeilijk om mensen zo ver te krijgen om van de andere kant naar Amsterdam-Noord te komen. Dus ik vereenzaam daar heel erg. En ik werd ook gewoon wel echt een beetje gek, volgens mij. Ik schreef heel veel. Ook dus mijn poëzie, maar ook dagboeken. En ja, feit en fictie liepen gewoon een beetje door elkaar. En dat is dat heb ik daarna ook niet meer zo gehad. Maar dat had dus ook denk ik wel heel erg te maken met dat ik echt heel weinig aanspraak had. En heel weinig contact met de realiteit. En dus gewoon helemaal mijn gang kon gaan in onalledaagse gedachten of zo. Dus gedachten met weinig die niet echt gegrond waren in de realiteit, zeg maar. Ze waren ja ook wel... Ik had niet echt wanen of zo, maar ik had wel ideeën over het leven die gewoon in ieder geval schadelijk waren voor mij. Maar ja, aan de andere kant heb ik toen wel die bundel geschreven. Die kwam ook wel... Ik denk ook wel dat er sommige extremen in zitten die poëtisch best wel goed zijn, maar die voor mij gewoon persoonlijk niet zo heel erg goed waren. Ja, niet dat ik nou echt afstevende op een... tragisch einde of zo. Daar was ook niet echt sprake van, hoor. Maar,
suïcidale gedachten waren er bij jou niet?
Jawel, maar daar wil ik eigenlijk niet te veel over zeggen.
Sinds haar succesvolle debuut Kwaadgesternte geeft Hanna van Binsbergen lezingen in het land. En ze werkt één dag in de week in een antiquariaat in Amsterdam.
Het is een heel fijn ouderwets winkeltje. Ja, dat is heel fijn. Dat heeft een soort, hoe ze meer ook, het geeft een soort structuur of zo. En je, want ik ben zelf een beetje overdonderd geweest door het succes wat ik had met mijn eerste bundel. Dus ineens moet ik ook een soort mijn eigen leven en optreden een beetje managen of zo. En nou, ik ben er gewoon niet zo goed in. Ik ben gewoon een dom dichtertje wat een beetje gedichtjes aan het schrijven is. En voor de rest kan ik niet zoveel. Ik ben gewoon een ramp met administratie en met ik antwoord nooit op mijn e-mail, want ik denk van laat me met rust. Dus dat is allemaal een beetje gedoe. Gewoon alleen maar boekjes verkopen.
Er staat een roman op stapel, waarvan één hoofdstuk is voorgepubliceerd in de gids. Titel: Het ratelen van de ketenen.
Op de een of andere manier geeft me dat misschien ook wel, juist doordat dat debuut zo succesvol was, dat ik van ik ga eerst even iets anders doen en dan misschien ga ik nog eens even kijken of ik dat nog kan, poëzie schrijven. Maar proza en poëzie zijn wel verschillende dingen, maar het ligt ook heel erg in elkaars verlenging. Het is misschien omdat ik dus voornamelijk poëzie schrijf. Ik schrijf heel erg per zin. Dus dat maakt ook al, volgens mij, heel veel mensen vonden het heel erg compact of zo, heel dicht. Het is voor een kort verhaal niet eens heel erg kort, hoor. Maar in elke zin gebeurt eigenlijk heel veel. En het is niet zo heel veel van die... niet zo heel veel vulling of zo. Ik zou kunnen denken van, nou ja, misschien is dat iets wat ik dan moet leren of zo. Maar aan de andere kant denk ik, ja, ik vind dat ook eigenlijk wel weer goed. Want ik verveel me toch wel met heel veel proza, wel een beetje. Ja, waar gaat het over? Het gaat over de duivel eigenlijk. Het gaat over een jonge vrouw die, nou, met wie het niet ontzettend goed gaat. Die net verlaten is door haar grote liefde. Of eigenlijk is dat al wel weer een tijdje geleden, maar ze neemt het niet goed op. Op het moment dat ze erg in een dieptepunt zit, dan verschijnt aan haar de Satan. Het grappige is ook, hij is wel echt de duivel, maar hij is ook voor haar wel echt heel erg lief. En dat is natuurlijk ook een verbond dat er bestaat tussen... Zij is een heel promiscu iemand. En nou, dat is natuurlijk van oudsher bestaat er een soort verbond tussen promiscue vrouwen en de duivel. Dus dat is ook wel weer logisch dat dan de duivel juist voor iemand die wordt uitgekotst door de maatschappij toch wel heel erg lief is. En haar ook wel steunt of zo. Dus dat is allemaal wel vreselijk interessant. En ook iets waar ik ook wel echt gewoon heel veel zin in heb of zo, dat in dat project.
Что останется после меня? Добрый свет глаз или вечная тьма? Лес или ропот, шепот волны или жестокая поступь войны? Неужели я подожгу свой дом?
De stem van Nika Turbina, een Russisch wonderkind dat op haar achtste gedichten schreef, waarmee ze in de jaren 80 populair werd. Toen ze 10 was, publiceerde ze de bundel Eerste Versie, met gedichten in een geheel eigen idioom over de eindigheid en de tijd. Met haar ontdekker, de dichter Yevtushenko, trok ze langs volle stadions. Er werd een LP van haar voordrachten gemaakt, waarvan 10.000 exemplaren werden verkocht. En ze ging met haar werk op tournee.
iemand die dus blijkbaar op heel jonge leeftijd heel getalenteerd is, dat werkt altijd een soort nieuwsgierigheid. Dus ik ben dat werk op gaan zoeken. En ik was heel erg verbaasd dat het dus daadwerkelijk heel erg goed was. Dat het niet alleen heel erg goed was voor een 8-jarig meisje, heel knap, maar ook dat het wel echt heel erg diepzinnig was. En heel en ook dat er dus iets heel angstaanjagends in zat. Omdat zij op haar 8e dus heel erg veel bezig was met het einde van het leven. En het idee dat het leven niet lang is. Dat vond ik iets fascinerends. Eigenlijk de doorslag gaf een opmerking die zij ooit heeft gemaakt in een interview toen ze al een jaar of 20 was. Toen ze zei dat ze eigenlijk nooit volwassen had hoeven worden. Dat ze dat vrouwenlichaam wat ze nu had, dat dat nergens voor nodig was. Omdat alles wat ze had willen zeggen, dat ze dat al gezegd had als kind. En toen dacht ik, nou, daar wil ik iets mee doen. En omdat dus die twee dingen, dus dat hoorspel en Nika Tubina op dezelfde dag kwamen, dacht ik, hey, dat kan eigenlijk heel goed samen. Dat is eigenlijk een heel mooi onderwerp.
Hanna van Binsberg raakte gefascineerd door Nika Tubina en schreef het hoorspel Nika.
Ik stort me op het zwaard, maar het licht blijft aan. Als ik de luiken sluit, staat de maan in de kamer en ik blijf nee zeggen. Mijn hele leven is een schetsblad waarop alle letters sterrenbeelden zijn. Al die ongure dagen. Al die dagen die me toch zoveel licht hebben geschonken. Godverdomme. Godverdomme, 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 godverdomme. 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 Godverdomme.
Een keuze uit Tubina's gedichten komen met teksten uit dit hoorspel in het boekje Mijn leven is een schetsblad. De vertaler is Lennart van Uffelen, een vriend van Hanna van Binsbergen, die in Moskou studeert en daarnaast onderzoek deed naar het leven van Nika. De dichteres en de vertaler onderhouden contact via Skype.
Ze ligt ook begraven in Moskou. En Lennart die is naar het graf geweest. Hij zei tegen mij in de chat van we kunnen daar het over hebben, maar misschien kunnen we daar over skypen in de radio. Hey Lennart, was jij nou ook naar het graf geweest?
Ja, ik ben daar geweest met
Hoe was dat?
Ja, dat was op zich wel apart, want het was dus op een echt een enorme begraafplaats, die al vrij oud is. Maar er lag ook een boeketje bloemen, redelijk ver, zeg maar.
Ja.
En er lag ook een brief in een envelop. Dus dat was blijkbaar geleden dat iemand geweest en die had daar een brief achtergelaten.
Oh, dat is wel mooi. Ik vond het in eerste instantie heel erg raar dat dus iemand van 8 zoveel over de dood schrijft. Maar toen ik ging nadenken over hoe ik zelf was op die leeftijd, viel het me eigenlijk wel op dat ik heel veel herinneringen heb. Herinneringen dat ik bijvoorbeeld, ik liep altijd terug van school naar huis en toen kwam ik altijd langs een begraafplaats. En op de poort van die begraafplaats stond dan stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. En ik herinner me dat ik gewoon elke dag dan aan het nadenken was over wat dat betekende. En ook dat ik toen, denk ik, misschien nog iets jonger was, dat een van mijn klasgenootjes dan haar grootmoeder of zoiets had verloren en daar heel verdrietig om was. En dat ik toen ging nadenken van, oh ja, mijn opa is 5 jaar geleden al doodgegaan. En ik ben eigenlijk helemaal niet verdrietig over. Moet ik daar dan verdrietig over zijn? Moet je daar eigenlijk verdrietig over zijn als het iemand is van wie je heel veel houdt, of van iemand van wie je zou moeten houden, of iemand die je nog gekend hebt? Of hoe zit dat? En dat hield me best wel bezig op die leeftijd. Dus eigenlijk is dat die fascinatie met sterfelijkheid, nou, die hoort wel misschien bij kinderen ook. Ja, wat ze daarvoor nodig heeft is ook wel een heel eigen denkwereld. Dat maakt haar ook wel gewoon heel erg uitzonderlijk. En dat zie je ook wel. Ze heeft een soort eigen taal ontwikkeld om over dat soort onderwerpen te praten. Die heel eigen is. En heel, dat is niet zomaar het nadoen van iets dat ze kent. En het is ook niet zomaar het gewoon opschrijven van gedachten. Het zit echt wel goed in elkaar, zeg maar. Dus ik denk dat ze in die zin wel echt behoorlijk exceptioneel is. Ook qua denken. Nou, het komt voor. Kinderen die heel erg een bepaalde afwijkende visie hebben en daar iets mee kunnen. Alleen het tragische in haar geval is dat ze dat op een bepaalde manier ook weer helemaal kwijtraakt op het moment dat ze ouder wordt.
Оглянусь на прошедший день, правда там, или злоба тень. Каждый хочет оставить светлый след. А чего же тогда столько черных бед?
De laatste jaren van Nika Turbina zijn in nevelen gehuld. Ze vervreemde van haar familie. Er kwamen geen gedichten meer en ze raakte aan de drank. Totdat de in Rusland bekende actrice Ilona Galic zich over haar ontfermde. Die zorgde dat Nika aan de filmacademie werd aangenomen. Ze bood haar ook onderdak. En organiseerde tenslotte de uitvaart nadat Nika Turbina op 27 mei 2002 overleed, 27 jaar oud.
Die actrice heeft zich heel erg over haar ontfermd. En dus heeft er in eerste instantie voor gezorgd dat zij op die school aangenomen werd. En later heeft zij ook nog, toen Nika dus geen plek meer had om te wonen, is zij bij die Aljona ingetrokken. Even. En ja, dus Lennart heeft haar benaderd via Facebook volgens mij, Aljona, om te vragen van jij hebt haar toch gekend? Stel dat zij dan zei, ja, ik heb Nika Turbina zeker gekend. Die heeft zelfs nog bij mij gewoond. En dus zij was echt, ik denk dat zij dus een van de mensen is die haar zeker in de latere jaren het beste gekend heeft. Omdat dus haar moeder, ja, die twee hadden waarschijnlijk gewoon helemaal geen contact op dat moment, zij en haar moeder en haar zusje. Ik denk dat op het moment dat Nika overleed, ze is dus uit een raam gesprongen. Nou, van een balkon af. Dat is dan nog, het is dan ook nog verslagen waarin mensen zeggen dat ze dan ook op een gegeven moment zich daar nog heel erg vasthoudt. Is dat ze dan op het laatste moment toch nog heel erg twijfelt of ze dat nou wil of niet. Het is een heel, heel naar verhaal. Maar toen dat dus gebeurd was, toen, ik denk dat Aljona de enige persoon was, sowieso de enige persoon met een inkomen die zich over haar kon ontfermen en haar uitvaart kon regelen. En ook zorgen dat ze op een mooie plek begraven werd. Dat is op een begraafplaats in Moskou, waar echt ook allerlei grote namen liggen en zo. Dus dat heeft zij heel graag voor haar gewild. Het is denk ik een beetje dat als je één ding heel erg goed kan als kind, in haar geval dus poëzie schrijven, dat je dan nooit heel erg aangemoedigd wordt om die andere dingen ook te leren. En dat je dus ook als volwassene heel erg de das om kan doen. En dat is in haar geval ook wel gebeurd, denk ik. En daarnaast denk ik dat ze niet zozeer als klein meisje, maar toch wel zeker daarna een nogal zwaarmoedige persoonlijkheid had. Met dus een heel uitdrukkelijke doodswens. En dus inderdaad dat idee wat ze uitte, dat ze dus niet, dat het niet nodig was geweest voor haar om volwassen te worden. Ze heeft altijd een heel sterk idee van het noodlot. En ook wat haar taken dan is geweest in het leven. En zij zag die in haar jongvolwassenheid heel erg als voltooid.
Zelfmoord is wel ook een terugkerend thema in jouw werk.
Ja. Dat klopt. Het is wel toevallig dat veel mensen met wie ik mij bezighaal op die manier aan hun einde zijn gekomen. Ja, ik ben zelf ook niet ongevoelig geweest in het verleden voor. Nou, ik heb wel echt lang een doodswens gehad. Daar schrijf ik ook wel veel over. Buiten mensen die dus echt actief een doodswens hebben en suïcidaal zijn, is zelfmoord natuurlijk in iedereens leven op een bepaalde manier belangrijk. Het is een soort hele vreemde realisatie dat er een handeling is die het hele contract wat je bij je geboorte, nou ja, niet getekend hebt, maar waar je toch aan vastzit, dat je je leven af gaat maken. Daar kan je gewoon niet naar luisteren. Je kan gewoon voortijdig, zoals Majakovski het ooit geschreven heeft, een kogelpunt achterzetten. En dat is juist iets wat je in literatuur kan onderzoeken. Dat vind ik interessant. Ja, vind ik ook wel belangrijk om daarover te schrijven. Omdat het dus
ook vanwege alternatieven voor zelfmoord. Op de achterflap van mijn bundel staat een zin. Deze bundel gaat over wat politiek radicalisme en zwarte magie met elkaar te maken hebben. Nou, misschien zou je zelfs kunnen zeggen wat politiek radicalisme en zwarte magie met elkaar te maken hebben, gaat via zelfmoord. Want zelfmoord is een soort, het is een ultieme weigering. Je stapt helemaal uit het leven en je doet niet meer mee. Ja, het zou een revolutionaire daad zijn, waar het niet dat daarna dus het hele leven ophoudt, dus dat er niets meer is om op te bouwen. Het is een grote weigering. En weigering tegen de orde van de dingen. Nou ja, die kan je op allerlei andere manieren ook doen. Zonder dat je jezelf dan van kant hoeft te maken. En ja, daar gaat mijn werk eigenlijk in grote mate over. En dus die fascinatie met zelfmoord is niet alleen maar slecht. Het feit is wel dat heel veel mensen op een bepaald punt in hun leven erover na gaan denken dat het dus mogelijk is om daaruit te stappen. En dat idee, ik wil eruit, dat komt op allerlei manieren in mijn werk terug. Ik schrijf voortdurend over mensen die dus met hun keten aan het ratelen zijn, die dus uit de orde van de dingen willen stappen. Hoi David, mag ik Tom nog eventjes
hier,
Koningskamer laten zien?
Oh, en hier ga jij naartoe?
Hier ga ik wonen, ja. Oh, dit is de Koningskamer.
Terecht zo ja.
Genoemd. En het is een heel mooi uitzicht over de Reguliersgracht en de Keizersgracht. Hier zie je nog trouwens een oorkonde van getekend door alle onderduikers.
Ach.
En hier zie je al hun namen. Dit is het document waarbij dat ze hebben aan UNK hebben geschonken nadat de steen is geplaatst. Ja. Ter denking van hun verblijf al daar tijdens de vervolgingen van 29 mei 1943 tot den dag der bevrijding 1945. En tot blijvend teken hunner dankbaarheid voor de onschatbare diensten van hun bewezen door het Westers Literarisch Gezelschap UNK. Toen ik dus kwaadgesternd aan het schrijven was, toen was Baudelaire eigenlijk een beetje de ideale gesprekspartner om over al die dingen te praten waar ik aan het schrijven was. En mijn fascinatie met Baudelaire heeft ook heel erg te maken met het ongemak in het moderne. En dat is ook iets wat steeds meer een lijn ging vormen in mijn bundel. Met Baudelaire heb ik ook de fascinatie voor de nachtzijde van het leven gemeen. En ook wel de stuwing daarnaartoe. Ja, we pasten gewoon bij elkaar. En we werden goede vrienden. Baudelaire, ze haten wat ik doe. Ze willen niet snappen waar ik over schreeuw. Er zijn niet genoeg manieren om te gillen. Ze zijn oud, hun gehoor gaat achteruit. Neem het ze kwalijk. Je wilt onder het tapijt van mijn gedachten komen, maar denk niet aan mij. Ik ben niets voor jou. Je dood is een vreselijk amulet. Ik kus je portret. Je weet dat het waar is. Ik wil nog eventjes de hamer laten zien.
Oh ja.
Dit is hem dus. Ja. Dus dat is een ivoren hamer. Hartstikke fout. Ja, zoals je ziet, het uurtje is er afgevlogen. Er staat nu alleen nog maar Nika. Wat ook wel weer mooi is eigenlijk.
Ja, Nika Turbina.
En dit is mijn mantel.
Oh, dat hoort er ook nog bij.
Het hoort erbij, ja.
De koningsmantel.
Dit is de koningsmantel.
Maar deze zit geen hermelijn in verwerkt?
Nee, het is alleen rood fluweel met een gouden ster op de rug.
Bij welke gelegenheden gaat dit aan?
Bijvoorbeeld op het moment dat er een nieuwe koning gekozen wordt, dan heeft de oude koning trekt de mantel aan, die doet een toespraak, en geeft de mantel dan door aan de nieuwe koning. En bij feesten zoals de Dies, en soms vieren we ook Sint-Jorisdag. Toen ik dat hoorde, dat Herman Gorter dus bij Unica had gezeten, dat hielp me wel over de streep, zeg maar, om hierbij te willen. Want ik ben een ongelooflijke bewonderaar van Gorter. En ik heb heel veel met Gorter. En ik heb ook zelfs in mijn bundel is er een gedicht dat begint met een citaat van Gorter. Even kijken waar het staat. Ja, het is onderdeel van een reeks van vier gedichten. Mm-hmm. Die heet Waar het bloeit en blijft bloeien. En ik lees het eerste gedicht voor waar het citaat dus bij staat. O schare dringt op, overstroomt de wereld. Brengt ons uw lijven, brengt ons uw hoofden. Brengt ons uw vuisten, wij dorsten naar u. Wij dorsten naar uw schoonheid, naar uw schoonheid. Herman Gorter. 1. Je leest als bezeten tot je zelf met een zin komt en aarzelt niet die boven je blad te zetten, als de bloem die voortkomt uit je reizen. Zou er een slagveld kunnen zijn waar ik me werkelijk thuis zou voelen? Het ligt in de mond als een woord. De vraag die elke dag weer galmt in ondergrondse ruimte, die soms gisteren en soms vandaag genoemd zijn, maar altijd met de plechtigheid die het verleden zo fantastisch vond. Ik heb mijn enthousiasme voor de toekomst niet verloren. Ik heb serieus het idee dat dit waar is. Is er iemand die je laat beseffen dat je niet begrijpt wat ruimte is? Is er iemand, nu of in de toekomst, die je aanspreekt op je feiten? We hebben niet echt een wereld. Zeg tegen wat je daar aantreft, op het slagveld, in een lade of in de rivier. Mijn hemel, ben jij het? Ben jij het goede dat ik zoek?
Luisteren naar Hanna en Nika, een documentaire over Hanna van Binsbergen en Nika Turbina. Hij werd gemaakt door Tom Roduin, techniek Berry Kamer, eindredactie VPRO. En het werd al even genoemd, dankzij deze documentaire ontstond het initiatief de door Lennart van Uffelen vertaalde gedichten van Nika Turbina, aangevuld met poëzie van Hanna van Binsbergen, uit te geven in een boekje. En dat boekje dat zal verschijnen begin december onder de titel Mijn leven is een schetsblad bij uitgeverij Vleugels. We kunnen kortom spreken van een crossmediaal project. Het hoorspel Nika dan, dat ook al even genoemd werd, geschreven door Hanna van Binsbergen en geregisseerd door Joël Vecht, zal te beluisteren zijn, ook op deze zender, in de nacht van 26 december vanaf 12 uur. Wilt u reageren op het voorafgaande? Dat kan. Misschien wilt u extra informatie over dat boekje, of misschien wilt u iets kwijt, of u wilt iets weten over het hoorspel. We horen het graag. Ons mailadres is redactie@npodoc.nl.
Radio Doc met Anton de Goede.
En dan nu deel 4 van De Industrie. Een serie over wiettelers, kookbaronnen en ecstasy-couriers die opmerkelijk openhartig vertellen over de kick van hun illegale werk in de drugsindustrie en de stress die dat met zich meebrengt. In de aflevering die we nu hebben klaarstaan is de hoofdrol voor Inge, die bakken met geld verdient als, zogezegd, makelaar voor de wietindustrie. Luistert u naar haar verhaal en dat van programmamaker Mirka Duin.
Okay. ben 35 jaar. En ik heb, denk ik, ongeveer 15 jaar in de wiethandel gezeten.
Inge is een best wel blije, vlotte, stoere vrouw. Je zou niet verwachten dat zij zo lang echt best wel behoorlijk in de wietindustrie heeft gezeten.
Wat zou je dan verwachten?
Ja, ik weet niet zo goed wat je zou verwachten. Misschien is dat juist wat er goed aan is. Maar Inge doet nu ook iets heel erg anders. En is gewoon zo'n blonde, Hollandse, blije, energieke vrouw.
Net zo Hollands als wiet, zeg maar.
Net zo Hollands als wiet, ja. Shit.
Ja, dat is begonnen toen ik 19 was. Eigenlijk zocht ik gewoon een manier om snel veel geld te verdienen. Ja, toen had een vriend van mij, die had zo'n hok. En die zei, je kan wel bij mij komen knippen. Dus op een gegeven moment deed ik dat gewoon best wel vaak eigenlijk. En gewoon 6 dagen per week. Die plantages waar ik werkte, die waren echt in loodsen of hele grote villa's. Daar staan echt wel 2000 planten. En als je dan een tijdje aan het knippen bent, dan leer je natuurlijk ook van alles over het vak. En op een gegeven moment ging ik mee op zoek naar nieuwe locaties voor nieuwe plantages. Hele afgelegen loodsen of afgelegen villa's. Dan maakte hij een afspraak met de eigenaar of met de makelaar die het pand beheerde. En dan 's morgens gewoon mijn haar goed gekapt, dus of feunen of strak naar achter. Oorbellen in, lipstiftje op, make-up. En dan meestal trok ik een net mantelpakje aan. Met goede hakken. En dan ging ik in een van mijn dure sportauto's. Op een gegeven moment had ik er 2. Ging ik naar het pand. Een voorbeeld van zo'n villa. Dat was ergens aan de rand van Rotterdam. En dan had je zo'n oprijlaan met grind. En wat je dus ook zo lekker hoort als je dan met je auto eroverheen rijdt. En dan heel veel groen. Best wel goede tuin. Dit pand was echt, dat was zo mooi. Bijna een soort sprookjesachtig. En het lag dus heel afgelegen. Dus het was een ideaal pand voor een plantage.
Zij had daar gewoon al een heel, ze had daar een heel toneelstukje voor opgezet. Om dan dus inderdaad de verhuurder te overtuigen van dat zij het moest hebben. En dan vervolgens huurde ze het op naam van een katvanger. En dan gingen ze dus een kweek erin doen.
Wat is een katvanger?
Een katvanger is iemand die zijn naam leent aan de boeven. Bijvoorbeeld, wat vaker wordt gedaan, is dat het iemand is uit Polen of zo die hier tijdelijk werkt, zijn paspoort kwijtraakt, een nieuw paspoort aanvraagt. En met dat oude paspoort wordt dan zo'n ruimte gehuurd. En die Poolse meneer is al lang terug naar Polen. Dus als de politie een wiettuin aantreft in een grote villa, dan komen ze nergens uit. Want dan is het een persoon die verder nergens mee te maken heeft waarop dat contract is getekend.
Als ik dan aankwam bij zo'n pand, in principe is het belangrijk dat je eerst het vertrouwen wint en dat je gewoon aardig bent. En dan het pand bekijkt. Maar het allerbelangrijkste is nog de stopkast. Want je moet natuurlijk wel weten of er genoeg stroom op staat. Of dat er een mogelijkheid is om af te tappen bij de buren. En dat kon nog wel eens lastig zijn om die te controleren. Of ongezien te controleren. Soms deed ik dat als de makelaar ergens anders in het pand was. Die moest ook vaak bellen, hè? Snelle jongens zijn het. En de andere keer dan stelde ik een soort domme vraag over stroom of iets als vrouw zijnde. En dan deden ze zelf de kast voor me open. Het was eigenlijk gewoon een toneelstukje wat ik opvoerde. Iedere keer weer. In het begin vond ik het wel gek of zo, maar ja, het werd al heel snel een routine. Het is eigenlijk gewoon alsof je echt naar je werk gaat. Bijna naar kantoor. Het erg is dat het eigenlijk ook nog... Ja, ik vond het eigenlijk wel heel leuk om te doen ook. Ik stond er soms van te kijken hoe makkelijk het ging. En het is bijna alsof ik mijn eigen verhaal ook gewoon geloofde. Ja, ik denk dat als iemand van buitenaf had gekeken... dat ze dachten dat ik bij een bank werkte of zo. Nee, ja, ik kon gewoon echt eigenlijk alles doen wat ik wilde toen. Dat was echt heel fijn. Ja, dat mis ik wel, ja. Ja, ik mis... Ja, het geld, natuurlijk mis ik het geld. Dat, je raakt daar zo snel aan gewend. Dat is echt niet normaal. Twee jaar geleden ongeveer... Toen wilde ik niet meer, omdat het echt veel te gevaarlijk werd.
Nou, Inge wilde er wel over spreken, over haar werk. Maar echt niet op tape. En Inge is ook echt niet haar echte naam. Dus ze was wel echt heel erg voorzichtig. Ze vond het wel erg spannend. Want zeker in de laatste fase van het werk wat ze erin deed... werd de wereld steeds grimmiger en vond ze het ook steeds minder prettig om in te werken... omdat er meer geweld was, meer ripdeals. En de politie die werd ook steeds strenger.
De laatste paar jaren werkte ik als verkoper. En als je bij die coffeeshops kwam, dan stonden daar soms... auto's met jongens die je gewoon in de gaten aan het houden waren. Wat ze deden was echt gewoon de hele tijd precies monitoren wanneer er oogst was. En uiteindelijk, als ze dat dan hadden ontdekt, dan kwamen ze, daar kwamen er gewoon ripdeals. Dan komen ze met veel geweld je hele plantage leeg halen. Dus het werd gewoon een hele grimmige en gevaarlijke sfeer. Ja, het is fijn dat ik nu wel achterom kan kijken. Ik mis het geld wel, maar het gewoon kunnen doen wat je wil... zonder dat je ogen in je achterhoofd hoeft te hebben, is ook wel fijn. En eigenlijk spreek ik nu op één iemand na... ook gewoon helemaal niemand meer uit die wereld.
Tot zover aflevering 4 van de zesdelige reeks De Industrie, met in de hoofdrol ex-makelaar Inge en trouwens ook programmamaker, interviewer Mirka Duin. Volgende week aflevering 5, waarin de hoofdrol is voor Frank. Hij loodst ongezien grote hoeveelheden drugs van A naar B, dankzij regelmatige sessies Karma Fitness en die engel op zijn schouder. Mocht u nog meer willen weten over de onzichtbare drugsindustrie in Nederland en iedereen die daarin een rol speelt, breng dan vooral een bezoek aan vpro.nl/deindustrie. De Industrie is een co-productie van VPRO en Submarine Channel en kwam tot stand dankzij steun van het Mediafonds. Radioserie, die ervan een afgeleide is of een onderdeel uitmaakt, moet ik zeggen, wordt gemaakt door Mirka Duin, Alfred Koster en Remy van der Brand. Tot zover deze aflevering ook van Radio Doc. Wilt u ons bereiken? Dat kan. redactie@npodoc.nl. Volgende week, naast een volgende aflevering van De Industrie, ook de documentaire Het Sinterklaas-effect. Wat gebeurt er als de waarheid aan het licht komt? Volgende week in Radio Doc. Dat is centraal de vraag in die documentaire, die trouwens ongeschikt is voor kleine kinderen. En die gaat over het uur der waarheid. Dat dus volgende keer, wie weet tot dan, of anders later, zo dadelijk na het nieuws op deze zender, de collega's van Langs de Lijn.
jij gelukkig getrouwd? Ik ook. www.secondlove.nl.
Zondag, 10 uur bij Paul om die presentatie voor te bereiden. Oh, dan kan ik daarna bij oma langs. Pak ik lekker een Green Wheels. Ik kan daar toch makkelijk parkeren.
Elke dag is anders. Kies de reis die daarbij past met de NS Business Card. 1 kaart voor al het openbaar vervoer, over fiets, voordelig parkeren en veel meer. En prima te combineren met je eigen auto. Want je betaalt alleen als je hem gebruikt. Ontdek het op ns.nl/zakelijk.
Randy Newman, Dark Matter Tour. In februari live te zien. In onder meer Amsterdam en Rotterdam. Ga voor meer info en kaarten naar mojo.nl/Randy Newman.
NPO Radio 1.